Ja, de titel van vandaag is Jij bent hoffelijk. Een beetje ouderwets woord. En als je het woord opzoekt in het woordenboek, dan betekent dat attent, beleefd, beschaafd, charmant, eervol, hartelijk. Ga zo maar door. En als ik zo om me heen kijk, dan zie ik wel een paar... Nee, toch niet. Maar het is alles behalve wat we ook wat aangehaald is door John Patrick, wat we de laatste week hebben zien gebeuren in de wereld. Als Jezus ons leert bidden, laat uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, zo op de aarde. En we kijken naar de gebeurtenissen om ons heen in deze wereld. Dan lijkt het de laatste tijd meer op dat niet de hemel, maar de hel op aarde komt. Zo omschreef ook het Algemeen Dagblad het afgelopen week. De poorten van de hel staan open in Gaza. Kinderen onthoofd, vrouwen verkracht, hele dorpen afgeslacht. Mensen worden van het leven beroofd op een manier die beesten eigenlijk nog niet eens doen. Continue angst, stress, verlies van geliefden, eerste levensbehoeften. En dit lijkt ver af te staan van wat Jezus ons leert van laat uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, ook op de aarde. De vraag is echter of dat zo is. Dus Jezus leert ons bidden, laat uw koninkrijk komen. Is Gods koninkrijk nog in de hemel of is Gods koninkrijk al op aarde? Ja, we hebben geleerd dat volgens ons Gods koninkrijk al op aarde is. Niet letterlijk, maar geestelijk in ons aanwezig. Het is een geestelijke realiteit. En met die realiteit weten wij dat wij één zijn in Christus. We hebben een perfecte eenheid met hem. En dat is eigenlijk de vervulling wat er al helemaal aan het begin is gebeurd, daar letterlijk. En dat is nu een geestelijke realiteit geworden in ons. Het is de geestelijke vervulling van wat er in het begin bij de schepping was. Ook aan het begin van de schepping was de mens, Adam en Eva, waren in perfecte harmonie, eenheid met God. En we kunnen de Hof van Eden letterlijk zien of geestelijk zien, maar hoe je het ook bekijkt, de Hof van Eden is in ons. Jij bent hoffelijk. Het is al gebeurd. In Openbaring 22 kom je die Hof van Eden eigenlijk weer tegen, maar dan als een stad. Daar staat dat de tent van God bij de mensen zal zijn. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En er staat van die stad staat dat er een zuiver rivier is van het water des levens. En in het midden van haar staat de boom des levens. Dus dat is Openbaringen 22. Er is geen vervloeking meer, staat er. De troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Daar hebben we net over gezongen. Dit gaat dus niet over de toekomst. Dit gaat over het koninkrijk van God zoals wij die nu hebben ontvangen. Dat deel is volbracht. Openbaring 21 zegt Jezus vanaf zijn troon: zie, ik maak alle dingen nieuw. Het oude is verdwenen, het nieuw is gekomen. Hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, het is geschied. Dus Openbaring 21 zegt van, dat is gebeurd. Het is allemaal gebeurd. Het is achter de rug. Daar waar jij binnenkomt, nu, komt de Hof van Eden binnen. Jij die in perfecte harmonie met God mag leven en deel bent van het levende water waar Openbaringen over spreekt. Jij bent hoffelijk. En als we het over water hebben, het begint te regenen ook, dus kom goed uit, wil ik u meenemen naar het Johannes-evangelie en we lezen Johannes 7, vers 1 tot en met 6. Ik heb dat niet op de beamer staan, dus je moet even opzoeken op je app of in je tablet of in de Bijbel zelfs, bladeren. Johannes 7, de eerste 6 versen. Het vierde evangelie. Ik lees het voor in de herziene statenvertaling. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. Dus hij wil niet naar Judea. En het feest van de Joden, het loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers van Jezus, dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgen en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tegen hem, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. Dus in eerste instantie probeerden de broers van Jezus, hij had broers, hem ertoe te bewegen, ga naar het loofhuttenfeest in Judea, in Jeruzalem, want tussen haakjes, ze proberen je daar te doden. En ze zijn hem aan het uitdagen van, ga dan, laat zien dat jij de Messias bent. Kom op joh, laat zien joh, wat je allemaal doet. Hè. Kom, we geloven niet in jou, maar ga maar. Maar Jezus zegt, nee, daar ben ik nog niet klaar voor. Jullie misschien wel, maar ik niet. En hoewel zijn broers aandringen, gaat hij niet. Althans, dat lijkt zo. Maar even daarna, in vers 10, als je dat bij je hebt, lees je dat hij toch stiekem wel gaat. Maar hij wilde niet dat zijn broers dat wisten kennelijk. En dan is Jezus daar in Jeruzalem, in Judea, toch. En verschijnt halverwege het feest, het loofhuttenfeest. Het loofhuttenfeest wat 7 dagen lang duurt. En hij gaf onderwijs en de mensen verbaasden zich hoe hij thuis was in het woord. Het woord, hè? Dus natuurlijk is hij daar thuis in. En zijn preek was zo goed, dat mensen komen tot geloof en anderen die stoten het keihard af, die willen hem grijpen. Maar zijn tijd was nog niet gekomen, dus hij gaat er tussenuit. En dan komt hij nog een keer in de tempel. Maar nu op de laatste dag van het feest, de 7e dag. En hij neemt weer het woord. En dan staat in Johannes 7, vers 37 en 38. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De laatste dag van het Sukkotfeest, het loofhuttenfeest, was de meest belangrijke dag. Het was de zogenaamde Hoshana Rabba, oftewel de grote goddelijke hulpdag. Welke overigens dit jaar gevierd werd tot en met van 30 september tot 6 oktober. 6 oktober was dus die grote dag. 7 oktober was Shabbat, toen werden ze aangevallen. Dat is trouwens typisch in de geschiedenis van Israël. Ze worden altijd aangevallen op een feestdag. Ook precies zoals ik op een weekendje weg ben, gebeurt dat. Hè? Kan ook geen dag weg hier. Maar op die 7e dag vinden ze een heel ritueel plaats. Het is een hele belangrijke dag, de zogenaamde Hoshanot. Roep om hulp. Op deze 7e dag van de Sukkot, het loofhuttenfeest, roept het volk om de verlossing en de komst van de Messias om hen te bevrijden, zoals ze dat al 100 jaren deden. Elk jaar weer opnieuw. En die menigte zwaait dan met palmtakken en de priesters, die cirkelen 7 keer rond de Torah. 7 keer als het beeld van Jericho, waar ze ook 7 keer omheen liepen en God kwam te hulp. En dan volgt de zogenaamde piyutim, dat zijn de liturgische gedichten, allemaal poëtische dingen. En daarna worden 5 wilgetakken gepakt en die worden op de grond geslagen als beeld van het symbool van het uitbannen van de zonde. En dan volgt een ritueel wat heet de nisuch hamayim. Oftewel het uitgieten van het water. Want Sukkot, het loofhuttenfeest, markeert het moment in de tijd, in de seizoenen, dat je overgaat van het droge seizoen naar het natte seizoen. Het vruchtbare tijd. Toen ik ook gisteren de tv zag van Jeruzalem, dat ze, hoe heet ze daar? Sambalat, niet Sambalat, maar die vertegenwoordiger die in Jeruzalem altijd zit. Sambalabalabala, zoiets. Toen zij sprak, zag ik achter haar de regen vallen. Dus de regentijd is begonnen. Op die zevende dag wordt water in kruiken binnengedragen, de tempel in, en uitgegoten over het altaar. En tijdens het uitgieten van het water wordt er dan gebeden voor de zegen van God, voor regen en daarna dus ook voor een goede oogst. En het is op dat moment dat Jezus roept bij het uitgieten van het water, dat hij zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, wordt hier een beetje nat. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Op dat moment, dit was niet zomaar een toevallig moment, Jezus was, nou moet ik dadelijk uit een bakje drinken, dat kan ik niet. Dit was zo getimed door Jezus. Hij wilde op die dag, die zevende dag, in de tempel zijn. Op het moment dat het water werd uitgegoten. En dat hij zegt, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Een hele belangrijke zin. Elk woord is belangrijk. Je kan op elk woord de klemtoon leggen. Je kan zeggen, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Of stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Of stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Of stromen van levend water zullen uit jouw binnenste vloeien. Of stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Elk woord wat hij noemt is belangrijk. En wat hij eigenlijk zegt is, op die dag, blijf niet vragen om een zegen, maar wandel vanuit de zegen. En over de hoofden heen van deze religieuze mannen is dat ook aan ons vandaag de dag. Blijf niet vragen om zegen, maar wandel in de zegen. Religie is gebaseerd op het doen van dingen om God in beweging te krijgen. We gaan vasten om God in beweging te krijgen, want dan moet hij wel wat doen. We doen ons best in goede werken, want als ik dat maar doe, dan komt God mij wel tegemoet. Of we slaan vooral geen zondagsdienst over, want ja, als ik dat oversla, dan werkt het misschien niet mee. We proberen van alles te doen om God maar iets te laten doen, om zijn zegen te schenken. Ook in de hele ziekteperiode van Maureen hebben we van alles gedaan om God in beweging te krijgen. Maar Jezus zegt, je hebt levend water in je binnenste. En dat zegt hij van de geest die in ons woont. Stop met vragen om iets wat je hebt en ga geven. Ga mensen bemoedigen, zegenen, bekrachtigen, ondersteunen, vrijzetten. Wees wat je bent. Je bent hoffelijk. Je hebt levend water in jou. Stop met vragen. We zoeken God niet om een zegen te krijgen. We zoeken God om tot zegen te zijn. En ik zou hier kunnen stoppen. Dat zou de opdracht zijn voor de komende dagen en de komende jaren. Wees tot zegen van anderen. Maar er staat nog iets bij wat Jezus aanhaalt en dat doet hij niet voor niets. Elk woord wat hij zegt is belangrijk. Hij gebruikt geen woorden om dingen op te vullen, maar als aanwijzing, als heenwijzing. En als Jezus die woorden zegt en het water ziet stromen, dan zegt hij dat hij de schrift aanhaalt. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Hij haalt het beeld uit het Oude Testament. En het gedeelte waar hij naar refereert, en het is, vond wel toevallig dat ook Bernie net over uit Ezechiël wat voorlas. Maar hij refereert hier uit een gedeelte, hij neemt het beeld uit Ezechiël 47. En dat gedeelte wil ik even met u lezen. Ezechiël is een van de laatste boeken in het Oude Testament. Ik ga het niet heel de tekst laten zien, ik laat een klein deel zien. Ezechiël 47 vers 1 tot 9. Vers 1 zegt, daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En dat is de tempel. En zie, er stroomde water uit. Van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Dat is ook bij de tempel zo. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el, Dat is pakweg 400-500 meter. En hij liet mij door het water gaan. En het water kwam tot de enkels. Hij mat weer zo'n 400-500 meter en liet mij door het water gaan. En het water kwam tot de knieën. Toen mat hij er weer 400-500 meter en liet mij er doorgaan. En het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan. Want het water was geheel hoog water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. En hij zei tegen mij, hebt u het gezien, menskind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. En toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen. Aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. En in de zee uitgestort wordt het water gezond. De zee hier is de Dode Zee. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar en een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Dus het water die stroomt uit de tempel en is tot leven voor alles wat er tegenkomt. Het is tot genezing van dat wat dood was. Zoals de Dode Zee ook hier waar het over gaat. In de Dode Zee, zoals je weet, is geen enkel leven mogelijk. Het is zo zout, daar leeft niks. Maar door dit genezende water komt het weer tot leven. En overal waar het komt, ontstaat nieuw leven. Het komt uit die tempel. En die tempel waar het uitkomt, dat ben jij. Jij bent de tempel van God. Stromen van levend water zullen uit jou komen tot genezing van wat dood was. De vervulling van wat er hier geschreven staat vinden we ook weer in Openbaring 22, welke begint met, ik geloof dat ik die tekst heb. Hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens. Hier heb je het weer, die zuivere rivier, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. Dus het stroomt ook hier in Openbaring 22 uit Gods troon, uit de tempel. Niet meer de oude tempel in Jeruzalem, maar de nieuwe tempel. Jij en ik. Hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. Zo schrijft Johannes, ook de tempel. Dat is namelijk waar Openbaring 21 mee begint. Openbaring 21 zegt, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. Mensen denken nog steeds dat dit over een fysieke nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat. Dat die zal komen. Maar daar gaat dit niet over. Als er een nieuwe hemel zou moeten komen, dan zou je jezelf de vraag moeten stellen, waarom moet er een nieuwe hemel komen? Wat is er verkeerd met de oude hemel? En als die oude hemel dan verkeerd is, waarom ben je dan zo blij als je daar naartoe gaat, terwijl er nog een nieuwe moet komen? Er is geen probleem met de hemel. Er is ook geen probleem met de aarde. Als God de aarde heeft geschapen, zegt hij, dit is goed. En als God zegt dat iets goed is, dan is het goed. Als je de Bijbelstudie over de verbonden hebt gevolgd, dan weet je dat er, als er wordt gesproken over de hemel en de aarde, dat er gesproken wordt over de oude tempel in Jeruzalem. De oude tempel. En het tempelsysteem in Jeruzalem. De Jood noemt het heilige der heiligen, noemen zij de hemel. Want daar ontmoet je God. Daar ben je met hemzelf, daar woont hij. Zij noemen de aarde, noemen ze het heilige, daarvoor. Want daarin zijn allemaal afbeeldingen van bomen, van bloemen, van kelken, van de zon, door het licht van de kaarsen. Dus dat was de aarde. En de voorhof noemen ze de zee. Want daar staat het grote, enorm grote wasvat vol met water om de reinigingsdiensten, rituelen te doen. Dus dat was voor de Jood de hemel, de aarde en de zee. De oude tempel. Maar nu, door de dood en opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest heeft die tempeldienst afgedaan, want alles is nieuw. Je hoeft niet meer gereinigd te worden, want je bent gereinigd door het bloed van Jezus. Je hoeft niet meer in het heilige de toonbroden te brengen, want je bent deel aan Jezus, het brood des levens. Je hoeft niet meer het licht aan te steken als zijnde de zon, want je bent het licht. Je hoeft niet meer naar het heilige de heilige om God te ontmoeten, want je hebt God die in jou woont door zijn geest. Hij is altijd aanspreekbaar. Je hoeft niet meer naar een apart plekje te gaan. De oude hemel en de oude aarde en de oude zee zijn er niet meer. De tempel is verwoest in 70 na Christus. Die bestaat niet meer. Heel de tempeldienst is vervallen en er is iets nieuws gekomen. Een nieuwe tempel, een geestelijke tempel en dat ben jij. Jij bent de nieuwe tempel waar God onder de mensen woont. Dus als Johannes zegt dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ziet, dan spreekt hij over het nieuwe verbond in Christus waarin alles nieuw is en waar jij de tempel van God bent, waar hij in jou woont. Het gaat niet over een nieuwe planeet, het gaat niet over een nieuwe hemel, het gaat over jou als tempel waar Gods stromen van levend water uit wil stromen. Dan ben jij, dan ben ik. Jij en ik in perfecte harmonie met God die in ons woont. Net als in de hof. Jij bent hoffelijk. We hoeven God niet in beweging te brengen. Wij zijn Gods beweging. Pinksterbeweging. Hij wacht tot wij in beweging komen. We hoeven niet te vragen, Heer, breng mij in beweging. Nee, hij zegt, ik wacht op jou tot je in beweging komt. Wees tot zegen. De hof is in jou, het levende water stroomt uit jou, van binnenuit, om anderen te bemoedigen, te versterken, te ondersteunen, tot zegen te zijn, om ze te helpen om God te brengen. Het levende water. Een prachtig vers is ook Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En we kunnen het accent leggen op het eerste gedeelte. Hè? Wij zijn zijn maaksel. En het is prachtig en de psalmist omschrijft het ook heel mooi in Psalm 139. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, dat is mooi. Wij zijn zijn maaksel. En we kunnen het accent leggen op het derde gedeelte. We moeten in goede werken wandelen. Want dat is goed, andere mensen helpen en doen, humaan, dat is het. Maar dat is niet het doel. Waar het om gaat is wat er tussenin staat. Namelijk, we zijn geschapen in Christus. We zijn door het geloof geschapen, gecreëerd, gevormd in Christus. We zijn een perfecte eenheid met Christus. En vanuit dat besef, ja, ga je goede werken doen. Zoals bemoedigen, versterken, ondersteunen, noem het maar op. Als wij beseffen wie we zijn in Christus, wat we hebben ontvangen, dan heb je ook geen zin meer om te zondigen, verkeerde werken te doen, want je bent in hem. Jij bent de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de nieuwe zee. Je bent de tempel van waaruit God zijn levend water wil laten doen stromen. Wandel daarin, zegt hij, wandel daarin. Vraag niet, maar wandel. Corey Rice, die hier kleine 2 weken geleden was, die gaf daar ook een voorbeeld van, voor degenen die er niet bij waren. Hij vertelde als een prostituee vele jaren lang in de prostitutie heeft gezeten en alle gewoontes daarvan heeft meegekregen en ze weet ook niet anders, alle schaamte, de minderwaardigheidsgevoel, noem het allemaal maar op. En vervolgens wordt ze door de koning ten huwelijk gevraagd en ze trouwen en ze brengt hem in, haar in het paleis. En dan is zij geen prostituee meer, maar een koningin. En in haar nieuwe positie kan zij zich nog steeds voelen en gedragen als een prostituee. Omdat ze niet anders was gewend. Maar in haar positie is ze nu koningin met de mogelijkheden en het gedrag die daar allemaal bij past. En het kan weken duren, maanden duren, soms jaren duren voordat zij beseft wie zij echt is. Ik ben koningin, wauw. Dat is wel even heel wat anders. En dan pas haar schaamte kan loslaten, haar gewoontes kan achterlaten en haar gedrag aanpast aan haar nieuwe status. En dat is ook zo voor ons. Wij waren verloren, we zijn gevonden, we zijn kinderen van God, we zijn kinderen van de koning. We hebben een eenheid gevormd met de koning der koningen. En hij woont bij ons, hij woont in ons. En vanuit die positie zegt hij, wandel nou daarin. Wandel daarin. En ja, dat is een heel proces. Net zoals die prostituee een heel proces moet zijn geweest. Maar niet een proces dat je moet zitten afwachten, maar waar je stappen in mag maken. Het is een proces van het visioen van Ezechiël. Hij zegt in Ezechiël 47, vers 3, zegt hij, hij deed mij door het water gaan. Bij Ezechiël waren de eerste stapjes tot de enkels. Je bent wel in het water, maar je staat nog heel stevig op je eigen benen. De tweede stap is tot aan de knieën. Je durft al een beetje verder te gaan en het stromende water, dat krijgt al een beetje grip op jouw bewegingen. En misschien brengt het je ook wel op de knieën. De derde stap was tot aan je heupen. Je gaat dan al behoorlijk met de stroom mee, je voelt echt dat je getrokken wordt. En dat is eigenlijk het moment dat jouw strijd ophoudt. Net zoals bij Jacob toen hij worstelde met God en op zijn heupen werd geslagen. En de strijd gewonnen had. En de vierde stap is geen stap meer, want je kan alleen nog maar zwemmen. Je bent nu geheel omgeven door het levende water waar je in bent. Je bent er één mee en je leeft vanuit die eenheid. Dat is het proces. En de vraag is vandaag, waar ben jij? Waar ben jij in dat proces? Ben je stappen aan het zetten of heb je watervrees? Vrees niet, zingen we, want hij is bij je. Hij begeleidt je bij elke stap. Hij meet uit, hebben we net gelezen, hij meet uit tot waar jij kunt gaan. En dat is voor ieder persoonlijk weer anders. En op het moment dat je niet meer kan zwemmen, dat je zo ver bent gegaan, dan staat er in vers 5 en 6. Het was een beek die men niet kon doorwaden. Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Hij kent jouw grenzen. Dus durf je over te geven, durf dat water in te stappen, want hij is erbij. Maar maak stappen. Vraag niet langer, maar doe. Wandel daarin. En ik geloof dat er een aantal onder ons zijn die stappen zouden moeten durven maken. Eindelijk eens een keer. Dat je stopt met vragen, maar eens een keer je voeten in het water zet. Al is het maar tot je enkels. Die op dit moment misschien niet durven verder te gaan, maar God weet het. Maar God roept een ieder vandaag op, ook mij, ook jou, zet nou eens de volgende stap. Ga nou eens van je enkel naar je knie, van je knie naar je heup, van je heup naar je helemaal zwemmen in het levende water. Geef je eens over aan het levende water, want je mag het doorgeven aan anderen. Vraag niet langer om een zegen, maar wees tot zegen. We zijn geschapen om tot zegen te zijn voor anderen. Word wakker in jouw positie. Word wakker voor wie je bent. Geloof van waaruit je mag leven. Net zoals in de Hof van Eden. Net zoals het wordt hersteld in Openbaringen. Zo mag jij ook nu weten dat die hof in jou is. Jij bent hoffelijk. Als je een restaurant binnenloopt, dan loopt de Hof van Eden binnen. Adam en Eva schuiven aan, als het ware. Als je op je werk bent, de hof komt binnen. Als je op school bent, de hof komt binnen. Als je in de winkel bent of in de auto of waar dan ook, de Hof van Eden komt binnen als jij binnenkomt. En kristal, helder water, levend water mag uit jouw binnenste vloeien, want je bent geschapen in Christus en het vloeit uit de tempel. Doe zoals Jezus zegt. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit jouw binnenste vloeien. Wandel daarin. Amen. Zullen we danken voor zijn woord. Vader, we danken u dat uw woord zo levend is, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Dat u ons oproept ons elke keer weer aanspoort. Ga wandelen, ga wandelen. Stap die rivier in. Wees tot zegen. Wees mijn vertegenwoordiger. Laat dat water stromen. Het is mijn water, het levende water waar mensen die geestelijk dood zijn tot leven mogen komen. Gebruik het. Vader, we danken u dat u onze limieten kent, onze grenzen kent. Maar ons tegelijkertijd aanspoort om verder te gaan. Stappen te nemen. En ik bid u zo, Heer, dat ook mensen die op dit moment mij horen. Het zij thuis, het zij hier in de zaal. Dat het tot hun doel mag dringen dat God spreekt om stappen te nemen. Hij wil dat de hemel op aarde komt. In ons, door ons. Tot eer en glorie van zijn naam. En we danken u dat wat er ook gebeurt, dat u er altijd bij zult zijn.